Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen de dienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen van Psalm 74. Psalm 74 en daarvan het 16e en het 20e vers. De dag is de uwe, ook vormdet gij de nacht. Gij schiept het licht, de zon met gloed en stralen. Door u is de aard gesteld in juiste palen. Elk jaarseizoen hebt gij tot stand gebracht. En ook het gebed van vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna zingen we van Psalm 73, het 11e vers. En vervolgens wordt u gelezen uit Genesis 18, vers 1 tot en met 15. Schriftlezing voor deze morgen is Genesis 18, vers 1 tot en met 15, na Gods heilige wet en Psalm 73, het 11e vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan lezen uit Genesis 18, te beginnen bij het eerste vers. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat toen de dag heet werd. En hij hief zijn ogen op en zag en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. Als hij hen zag, zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. En hij zeide, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo ga toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zal een beetje brood langen dat gij uw hart sterkt, daarna zult gij voortgaan en daarom omtrent gij, omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En Abraham haastte zich naar de tent tot Sara. En hij zeide, haast u, kneed drie maten meelbloem en maak koeken. En Abraham liep tot de runderen en hij nam een kalf, teder en goed, en hij gaf het aan de knecht, die haastte zich om dat toe te maken. En hij nam boter en melk en het kalf dat hij toegemaakt had, en hij zette het hun voor en stond bij hen onder die boom en zij aten. Toen zeiden zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, zie in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens, en zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Abraham nu en Sara waren oud en wel bedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zei tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen, zeggende, zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Tot zover de schriftlezing.
We willen deze morgen met Gods hulp stilstaan bij het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 18 vers 1 tot en met 15. En ik lees u daarvan alleen nog het 10e vers. En hij zeide, ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, welke achter hem was. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord. Heere, zo hebt u ons op deze nog warme zomerzondag bijeengebracht. De warmte van de achterliggende dagen hangt nog in het kerkgebouw. Maar u hebt ons ook in die warme dagen willen sparen. En u hebt ons hier willen brengen. En wanneer wij in de prediking willen stilstaan bij een wonderlijk bezoek op een warme zomerdag, bidden wij van u, laat het zo mogen zijn dat we bezoek van u heel persoonlijk in ons hart mogen ontvangen. U hebt dat willen doen op verrassende wijze in het leven van Abraham en ook van Sara. En u kent ook onze harten en u kent onze levens. Heere, u weet wat wij nodig hebben. Maar wat u ons vanmorgen ook zou onthouden, onthoud ons het werk van uw Heilige Geest niet. Dat werk hebben wij zo onmisbaar nodig. Heren, wij hebben dat niet verdiend. Deze morgen hebben wij uw heilige geboden gehoord en we hebben gezongen met die oude woorden van Asaf. Ik heb Gods waarheid niet geloofd. Zulke ellendige mensenkinderen zijn wij, Heren. Mensen die van nature uw waarheid niet geloven. En het woord van de prediking en het woord van u, de Allerhoogste God, naast ons neerwerpen, achter onze rug werpen. Als dat nog altijd de praktijk in ons leven is, wilt u ons dan, Heere, gelovig maken? Wilt u het dan veranderen en laat ons zien hoe Godonterend het ongeloof is? Geeft u dat we heel uw woord zullen mogen geloven? Maar toen we het zongen, zongen we de woorden van Asaf. En Asaf was een man die u mocht kennen en u mocht vrezen. En toch moest hij het in verootmoediging voor uw aangezicht belijden. Toen mijn hart in mij opgezwollen was. Toen mijn nieren in mij geprikkeld werden. Toen heb ik Gods waarheid niet geloofd. Toen was mijn verstand van licht beroofd. Ach, Heere, wat moeten uw kinderen over dat ongeloof in hun leven ook zo klagen. Daar hebben ze dagelijks mee te strijden. Heere, zou u het vuur van het geloof waar u dat zelf werkte ook willen aanblazen. Opdat uw kinderen eens tot u mogen uitgaan. U mogen aangrijpen. En het ook mogen ondervinden dat er kracht van u uitgaat. Heer, u kent de ouderen van de gemeente. We dragen ze hartelijk aan u op. Diegenen die hebben gezucht onder de warmte van de afgelopen dagen, wil u ze helpen. Wil u ze sterken. Maar boven alles wil u in hun levensavond spreken, zoals u het deed bij de oude Abraham en de oude Sarah. Wilt u denken aan hen die met lichamelijke moeite en zorg te maken hebben. Ook voor hen zou gelden dat de achterliggende dagen zwaar waren. Heere, wil u ze sterken en ondersteunen. We denken aan de zieken. En heel bijzonder noemen we u de naam van de oude moeder van broeder Van Duin. Die vanuit haar woning altijd met ons meeluistert. Maar die in de achterliggende week vanwege een herseninfarct moest worden opgenomen in het ziekenhuis. En het zag er zorgelijk uit. Maar u hebt nog wonderen willen doen. En u hebt willen geven dat ze naar haar huis mocht terugkeren. En we zeggen uw naam daarvoor dank, Heere. U hebt haar leven nog willen sparen. Geen lust gehad in haar dood. En wil u geven dat ze het vanmorgen mag ondervinden. Ook wanneer ze zou meeluisteren. Dat u leeft en dat u wil spreken. Heere, gedenk haar zo. En wees haar zo in alle dingen goed en nabij. Voor de tijd en boven alles voor de eeuwigheid. Gedenk ook allen die haar lief zijn. We willen aan u opdragen andere zieken van de gemeente. Degene die met vermoeidheid en andere klachten te maken hebben. We denken aan Monika. Wilt u ook haar helpen? En sterken en ondersteunen in de weg die ze moet gaan. Heren, we bidden u voor zuster Anja Roodhorst, die in de oase is geweest in de achterliggende tijd, maar voor wie geldt dat haar verblijf daar ook tot een afronding komt. Laat het tot zegen geweest mogen zijn en gedenk haar ook in de tijd die voor haar ligt. Samen met haar man, die we ook hartelijk aan u opdragen. Heere, gedenk hen. Wilt u zijn met degene die rouw en verdriet kennen? We denken aan onze zuster Eldekamp, van wie een vriendin aan wie ze zich zeer verbonden wist, uit het leven werd weggenomen. Zou u haar willen sterken en uw troost willen schenken? We dragen de familie De Romp aan u op, nu onze ambtsbroeder dominee De Romp in de achterliggende week uit het leven werd weggenomen. Heere, zou u ook de familie bijzonder willen vertroosten en willen sterken. En in de komende dagen, ook aanstaande woensdag op de dag van de begrafenis, alles willen schenken wat nodig is. Denk aan andere zieken. We dragen ook onze broeder Landman aan u op, die woensdag voor het onderzoek naar het ziekenhuis moet. Zou u zelf willen meegaan? En zou u het nog willen doen meevallen? Heere, wees met ons, wees met anderen. Gedenk ook de gemeenteleden, en het zijn er velen die met vakantie zijn, als ze op andere plaatsen uw woord beluisteren of wellicht ook met ons meeluisteren, schenkt u een onverdiende maar onmisbare zegen en wil het ook ons vanmorgen schenken, dat de warmte niet te veel hoeft te hinderen, Heere. Laat de geschiedenis van vanmorgen helder en duidelijk uitgelegd mogen worden. Geeft u dat de lijnen mogen worden doorgetrokken naar het leven en het hart van mensen. En wilt u door de krachtige werking van uw geest het woord brengen in de harten. En geven dat het vruchten van geloof en van bekering mag voortbrengen. Heren, zo ziet het alles op u. Sterk alle die een taak hebben in de dienst. Koster en organist dragen we aan u op. Vergeef ons onze zonden en hoor ons om Christus wil. Amen. Gaan zingen van Psalm 77, 5 en 6. Psalm 77, 5 en 6 zijn drie collecten. De eerste is voor de eredienst, de tweede voor onderhoud kerk en de derde na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. En zojuist deelde ik u mee dat volgende week zondag op de gewone tijden hoopt voor te gaan, kandidaat J.C. Pronk. Maar als ik het me goed herinner, is dat een half uur eerder 's middags om 4 uur. Vanmiddag hoop ik er nog de definitieve mededeling over te doen. Psalm 105, het vijfde vers, willen we zingen in antwoord op de prediking. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altoos trouw volbracht. Het vijfde vers van Psalm 105. Geliefde gemeente, er liggen buitengewoon warme dagen achter ons. Zo warm is het niet eerder geweest in ons land, zeggen de deskundigen. En in die warmte hebben wij allemaal wel op verschillende wijze onze zwakheid gevoeld, of niet? Want niemand van ons kon in ieder geval, wanneer we blootgesteld werden aan de erge hitte, het werk zo doen zoals we dat gewoonlijk doen. En misschien dat u ook wel moest zeggen, ik kon te midden van al die warmte op een zeker moment niet eens meer goed nadenken. Zou dat niet een van de dingen zijn die de Heere ook wil duidelijk maken door de hitte van de dag? Want de Heere spreekt in alle omstandigheden, ook in de weersomstandigheden. Als wij vanmorgen een bladzijde uit het levensboek van Abraham voor ons hebben, dan ontmoeten we iemand die zich bevond in soortgelijke warme omstandigheden. Het kan in het land van de Bijbel ook best een graad of 40 worden. En onze tekstwoorden, het begin daarvan, vers 1, zegt dat Abraham in de deur van de tent zat toen de dag heet werd. Dat is zo vanaf 12 uur in de middag. En wanneer het warme zomerdagen waren in Israël, dan hield men gedurende die uren, zoals dat vandaag nog gebruikelijk is in de landen rond de Middellandse Zee, de middagrust. En zo zien we Abraham daar zitten, in alle rust, in de schaduw van het tentdoek, omdat het te warm is om ook maar iets te doen. En onder die omstandigheden, op die warme zomerdag, brengt de Heere hem en zijn vrouw Sara een verrassend bezoek. Een hemels bezoek. Dat kan de Heere doen. Ook onder zulke warme zomerse omstandigheden. En de Heere geven dat wij dat vanmorgen ook heel persoonlijk ervaren mogen. Dat de Heere kan komen. Zelfs te midden van warmte en te midden van deze dingen. We willen met elkaar gaan nadenken over een wonderlijk bezoek op een warme zomerdag. Dat schrijven we bij ons tekstgedeelte. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de ontvangst van dat bezoek, vers 1 tot en met 8. Het is niet voor niets dat de Bijbel er grote aandacht aan geeft hoe Abraham zijn bezoek ontvangt. In de tweede plaats letten we op de belofte bij dat bezoek. Vers 9 tot en met 11, waar de Heere zegt, ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens, en zie Sara uw huisvrouw zal een zoon hebben. En in de derde plaats letten we op het antwoord op dat bezoek. En dan gaan we na hoe Sara gelachen heeft en gelogen heeft en wat dat ons te zeggen heeft. Dus een wonderlijk bezoek op een warme zomerdag, de ontvangst van dat bezoek, de belofte bij dat bezoek en het antwoord op dat bezoek. De tekst van vanmorgen, gemeente, neemt ons mee naar de omgeving van Hebron, een stad ten zuiden van Jeruzalem. En iets boven Hebron lagen de eikenbossen van Mamre, zoals ze in vers 1 worden genoemd. Een verzameling van bomen, terebinten worden ze ook wel genoemd, lage bomen die heel veel schaduw gaven. Dat was van belang in het land van de Bijbel. En daar heeft Abraham zijn tenten opgeslagen. U leest dat al in Genesis 13, het laatste vers, dat Abraham aan de eikenbossen van Mamre komt en dat hij daar zijn tenten opslaat en een altaar bouwt. Het zou goed kunnen dat Abraham in de tussentijd rondgezworven heeft, want dat was wel zijn bestaan. Hij trok van de ene plaats in het land van de belofte naar de andere plaats. Hij leefde daar als een vreemdeling. Maar in elk geval, aan het begin van onze schriftlezing is hij daar weer terug en hij heeft opnieuw zijn tenten opgeslagen in de schaduw van deze bomen. En dan zit hij daar in de deur van de tent, in de tentopening, misschien om nog wat verkoelende wind op te vangen, in de schaduw van het tentdoek dat over hem is uitgespannen, toen de dag heet werd. Er zijn Bijbeluitleggers die denken dat Abraham daar in de deur van zijn tent heeft gebeden en heeft nagedacht over Gods beloften die hadden geklonken in zijn leven. Het zou kunnen. Maar het zou ook kunnen, gemeente, en ik bedoel dat niet oppervlakkig, maar het zou ook kunnen dat Abraham wat gedommeld heeft. Want Abraham was een mens van gelijke beweging als wij. Ook een man die moe was van de warme dag. En terwijl hij daar dan zit, gaan opeens zijn ogen open. Vers 2. Hij hief zijn ogen op en zag en zie, er stonden drie mannen tegenover hem. Abraham ziet daar drie mannen in de richting van zijn tent naderen. Wie zijn die mannen? Uit het vervolg van de geschiedenis blijkt dat één van hen de Heere was die in menselijke gedaante aan Abraham gaat verschijnen. En de Heere laat zich bij deze gebeurtenis vergezellen door twee engelen. Dat blijkt ook uit het vervolg. Dus de Heere vergezeld door twee engelen. Maar dat is op dit moment nog niet wat Abraham begrijpt. Abraham heeft deze drie mannen die kwamen in de richting van zijn tent beschouwd als, ja, als vreemdelingen, als reizigers. Die op het heetst van de dag nog over de weg gingen. En wat doet Abraham dan? Laten we dat eens nagaan vanuit onze tekst. Drie dingen die daar staan. Het eerste wat hij doet is, hij begroet die vreemdelingen. Tweede gedeelte van vers 2. Als hij hen zag, liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde. We zien het voor ons. Abraham staat op, oud geworden. Hij is al 99 jaar in deze geschiedenis. Maar hij staat op en hij loopt. In de grondtaal staat er eigenlijk, hij haast zich in de richting van de drie mannen die daar naderen en hij buigt zich voor hen neer. Dat was de gewoonte om een vreemdeling te begroeten in die tijd. En dan nodigt Abraham, dat is het tweede, deze vreemdelingen ook als gast bij zich. Dat lezen we in vers 3 tot en met 5. Hij zeide, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Dat toch een weinig water gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom en ik zal een bete brood slangen. Dat betekent ik zal een stukje brood halen dat ge uw hart sterkt. Daarna zult gij voortgaan. Abraham nodigt de vreemdelingen. En misschien dat er iemand is vanmorgen die zegt, dominee, op dit moment beseft Abraham toch al wel dat het de Heere is die tot hem nadert. Want er staat in vers 3, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo gaat toch niet van uw knecht voorbij. Maar in de oorspronkelijke taal is het zo dat deze woorden eigenlijk ook gericht kunnen worden tot een vreemdeling die daar kwam. Gericht kan worden door de ene mens tot de andere mens. Het is hier toch nog niet meer dan een gewone beleefdheidsaanspraak geweest. En waarom dat in ieder geval zo is? Kijk, als Abraham echt beseft dat op dit moment dat het de Heere was, dan had hij niet gezegd: en ik zal ook wat water halen, zodat u uw voeten kunt wassen. En ik zal ook een stukje brood halen, dat u kunt eten. Want de gelovigen in het Oude Testament waren er heel diep van doordrongen. Als de Heere komt, en als een mens de Heere ziet, wie zal God zien en leven? Dus we moeten hier echt nog denken aan een gewone beleefdheidsaanspraak van Abraham, aan een gastvrij onthaal door Abraham. Abraham die het zegt: ik zal wat water halen en dan kunt u uw voeten, die warm zijn geworden door de reis en stoffig, dan kunt u uw voeten wassen. En ik zal wat brood halen, dan kunt u eten en leunt u hier in de schaduw van deze boom, gaat u zitten. En dan doet Abraham, en daar moeten we even op letten, dan doet Abraham een beroep op de wonderlijke omstandigheden waaronder deze drie vreemdelingen zijn pad hebben gekruist. Het slot van vers 5. Daarom, omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. Het staat er in de kanttekening zo. Niet dat hij meende dat dit hun voornemen geweest is, dat ze dat van plan waren, maar wel omdat God hen door zijn voorzienigheid daarheen geleid had. Dus wat Abraham eigenlijk zegt is: het is niet toevallig dat u op deze warme dag, in deze omgeving waar niet overal mensen en tenten te vinden waren, het is niet toevallig dat u hier gekomen bent. God heeft u in zijn voorzienigheid hier gebracht. En omdat dat zo is, wil ik u gastvrij ontvangen. U en ik, onze wegen hebben elkaar gekruist. Laat ik u gastvrijheid mogen betonen. En daar stemmen dan die drie mannen in toe. Het slot van vers 5 zegt: ze zeiden, doe zoals gij gesproken hebt. En dan haast Abraham zich. En dat is het derde wat we merken in zijn reactie. Hij begroet, hij nodigt, maar dan haast hij zich ook om een maaltijd gereed te maken. Vers 5 tot en met 8 vertellen dat hij naar Sara toe gaat en dat hij haar opdracht geeft om van meelbloem, dat was de beste meel, koeken te bakken. En bij die koeken moet u denken aan een soort platte ronde koeken, zoals de Bedouïnen die vandaag nog steeds bakken op warme stenen. En zelf laat hij een kalf slachten. En hij neemt boter en melk en hij brengt dat allemaal naar de vreemdelingen toe als het gereed gemaakt is. Daar is natuurlijk wel wat tijd overheen gegaan. En hij zet het hun voor, zegt vers 8. En dan staat Abraham bij hen onder de boom terwijl zij eten. En Abraham staat daar als een gastheer om zijn gasten te kunnen helpen en van andere dingen te kunnen voorzien als dat nodig is. Dat is het eerste wat onze tekst zegt, hoe Abraham het bezoek ontvangt. En daar ligt, gemeente, een heel praktische les in voor vanmorgen. Daar ligt de les in: hoe gaan wij, u en ik, om met vreemdelingen die ons pad kruisen. En dan heel bijzonder met vreemdelingen die hulp nodig hebben. Want zo heeft Abraham de drie mannen die tot zijn tent naderden allereerst gezien. Het waren mensen die daar liepen op het warmst van de dag en die geen drinken hadden en die geen eten hadden. En Abraham heeft hen gastvrij ontvangen, terwijl hij ze niet kende. Maar hij zag, ze hebben hulp nodig. Kijk, wij kennen Abraham als de vader van alle gelovigen. Wij kennen hem als de man die geworsteld heeft voor het aangezicht van God. En dat is Abraham ook. Maar hier ziet u iets van de praktijk van het leven van Abraham. Van de praktijk der godzaligheid. als Abraham zijn medemens ziet die hulp nodig heeft, ook al kent hij hen niet. Het waren vreemdelingen, het waren reizigers. Dan biedt hij hen hulp aan en dan ontvangt hij hen gastvrij. Hoe gaan wij om met gasten als gemeente? Hoe gaan wij om met hulpbehoevende mensen in onze omgeving, in onze straat, op ons werk? Of misschien wel bij wat we noemen een toevallige ontmoeting, maar zo zou Abraham er niet over gesproken hebben, want hij zegt hier: omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt, hij ziet de kanttekening, hij ziet daarin Gods voorzienige leiding. Is dat belangrijk, vraagt iemand. Ik denk, gemeente, aan twee versen uit het Nieuwe Testament, waar eigenlijk ook iets van een verwijzing in ligt naar deze geschiedenis. Allereerst het woord van de apostel in Hebreeën 13 vers 2. Vergeet de herbergzaamheid niet, want daardoor hebben sommigen engelen geherbergd. Nou gaat het eigenlijk over deze geschiedenis. En dan nog indringender wat de Heer Jezus zelf zegt in Matteüs 25 over het laatste oordeel. Dat tekent de Heer Jezus dan in de scheiding van schapen en bokken. En dan worden de schapen aan de rechterhand van Christus geplaatst en de bokken aan de linkerhand van Christus. En dan zegt de Heer Jezus het tegen de schapen: ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. En dan zegt de Heer Jezus ook tegen de bokken, en dat zijn degenen die voor eeuwig verloren zullen gaan: ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd. En dan vragen die mensen: maar wanneer was dat dan? Wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en niet geherbergd? En dan zegt de Heer Jezus: zover gij dat niet aan een van de minste van mijn broederen gedaan hebt, hebt gij het mij niet gedaan. Er ligt, gemeente, in heel die omstandigheden van Abrahams ontvangst van deze reizigers die eten en drinken en hulp nodig hadden. Want zo moet u het zien. Het is niet maar iedere toevallige ontmoeting, maar in deze ontmoeting met hulpbehoevende reizigers en Abrahams gastvrije ontvangst een vraag aan ons: hoe gaan wij om met onze naaste die hulp nodig heeft? En ik ken u een beetje, gemeente, in de achterliggende jaren. En ik denk niet eens dat u het nodig hebt dat ik het allemaal concreet ga maken. Maar laten we daar eens heel persoonlijk zo voor onszelf over nadenken. En ieder voor zich. Op welke manier zou ik misschien iets van betekenis kunnen zijn en van hulp kunnen zijn voor mensen in nood? De ontvangst van dat bezoek. Onze tweede gedachte. De belofte bij dat bezoek. En dan komen we bij vers 9. En dan krijgt dat bezoek nog een diepere betekenis. Toen zeiden zij tot hem, die drie mannen, en waarschijnlijk heeft de Heere namens die drie gesproken. Toen zeiden zij tot hem: waar is Sara, uw huisvrouw? Dat is voor dat moment een hele vreemde vraag geweest. Want de Bedouïnen, de rondtrekkende nomaden En dat was Abraham eigenlijk ook in die tijd. Hij trok met zijn kudde van de ene plaats naar de andere. Ze leefden in tenten. Maar deze mensen hadden in die tijd en vandaag nog steeds soms de gewoonte dat de mannen en de vrouwen allebei een eigen afdeling hadden in de tenten. En wanneer er vreemdelingen kwamen, dan trok de vrouw zich terug in de tent. En dan onttrok ze zich aan de blikken van de vreemdelingen. Dan kon ze door het tentdoek heen wel gewoon horen wat er gezegd werd. En ze diende op haar wijze ook, dat ziet u ook bij wat Sara gedaan heeft in het eerste gedeelte van onze geschiedenis. Maar zo'n vrouw trok zich dan terug, zo hoorde dat. Zo zag men dat in die tijd en in die cultuur, zo hoorde dat. En het was ongepast als een vreemdeling bij een tent kwam en die vroeg aan de man die in de deur van de tent zat, waar is uw vrouw? Maar de Heere gaat hier die vraag toch stellen. Waar is uw huisvrouw? Nee, dat zegt de Heere niet. De Heere zegt, waar is Sara, uw huisvrouw? Kijk, en dat brengt ons eigenlijk bij de bedoeling die de Heere daarmee heeft. Want wat wil de Heere met die vraag bereiken? Allereerst wil de Heere Abraham duidelijk maken. Abraham, u dacht dat ik een vreemdeling was alleen. U dacht dat ik zomaar een onbekende reiziger was. Maar ik ken u. En ik ken uw vrouw. En ik ken haar naam. En als u de geschiedenissen van Abraham leest, dan ontdekt u dat Sarai, zo had Sarai geheten, tot op haar 89ste jaar toe, dat Sarai nog maar heel kort geleden, misschien een paar weken geleden, van de Heere een andere naam had gekregen. Sarai betekende mijn vorstin, mijn prinses. Zo heeft Abraham haar in zijn liefde genoemd, mijn prinses, mijn vorstin. Zoals een man dat misschien wel kan zeggen tegen zijn vrouw, mijn prinses. Maar de Heere zegt, uw naam zal zijn Sara, vorstin, koningsdochter, want volken zullen uit u komen. En nu gaat de Heere met die nieuwe naam, die Sara nog maar heel kort geleden van de Heere ontvangen had, naar haar vragen. Waar is Sara, uw huisvrouw? Het is alsof de Heere iets wil gaan onthullen van wie hij is. Niet zomaar een onbekende reiziger, maar de Heere die alle dingen weet en die de mensen kent bij hun naam. Ja, en dan komt de Heere voor Sara. Daar moeten we ook even op letten vanmorgen. De Heere komt straks met zijn belofte voor Sara. Kijk, de Heere had in de geschiedenis van het leven van Abraham en Sara al verschillende keren gesproken. Verschillende keren had hij Abraham ook zijn belofte gedaan. Het zou heel mooi zijn om dat voor uzelf nog eens wat uitvoeriger langs te gaan. Genesis 12, toen de Heere Abraham met kracht riep vanuit Ur der Chaldeeën, toen had de Heere het al beloofd dat Abraham een groot nageslacht zou krijgen. En dan Genesis 13, dat is de tweede keer, als Abraham die treurige scheiding van zijn neef Lot moet meemaken. En als die daar loopt door de woestijn van Juda en hij ziet al dat zand zo aan zijn voeten liggen. En de Heere zegt, Abraham, ik zal uw nageslacht maken als het zand van de zee. Zo ontelbaar, dat begrijpen de kinderen wel. Zo ontelbaar als je nou eens met het zand bezig bent en je hebt een emmer met zand en je zou al die korreltjes, die zandkorreltjes eens willen gaan tellen. Dan zou dat eigenlijk al niet eens meer kunnen. Maar aan het zand van de zee, als je op het strand komt en je ziet al dat zand liggen, de Heere zegt: ik zal uw nakomelingen Abraham maken als het zand van de zee. Zo ontelbaar. Dat is het zand, gemeente, wat Johannes later op Patmos ziet als die zegt: en ik zag een schare die niemand tellen kon. Maar die belofte die we tot nog toe zijn nagegaan, Genesis 12, Genesis 13, die waren iedere keer gericht tot Abraham. En in Genesis 15, nog twee hoofdstukken verder, als Abraham wakker ligt in de nacht en niet kan slapen, en als die zich afvraagt: zouden Gods beloftenissen nu toch een vervulling missen? Dan roept de Heere Abraham uit de tent naar buiten en dan zegt de Heere Abraham: kijk nu eens op deze heldere nacht naar de hemel. Naar al die sterren aan de hemel. Ik zal uw nageslacht maken als die sterren. Zo talrijk, ook zo schoon, zo fraai. Maar dat was weer een belofte voor Abraham. Abraham zal het wel verteld hebben aan Sarah. 'S Ochtends. Toen ze wakker werd. Sarah, moet je eens horen wat de Heere vannacht tot me gesproken heeft. Hij is gekomen en hij heeft het gezegd tegen me. Sarah heeft het wel gehoord. Maar van een ander. Van Abraham. En dat gold ook voor die laatste keer dat de belofte kwam. Genesis 17. Maar nu komt de Heere voor Sarah. Trek de lijn maar even door, gemeente. Misschien dat er wel iemand is in de kerk. Een man of een vrouw, een jongen of een meisje. Die dicht leeft bij iemand die de Heere kent. En u hebt misschien van hem of van haar wel meerdere keren gehoord hoe de Heere overkwam en hoe de Heere sprak. En dan luisterde u daarnaar en uw hart ging hunkeren. En u dacht: zou ik dat ook mogen kennen? U hebt het nog nooit zelf gehoord. En nu, op een warme zomerdag, komt de Heere tot Sarah. Waar is Sarah, uw huisvrouw? In de tent, zegt Abraham. En dan gaat de Heere spreken, vers 10. En dan klinkt die belofte: ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sarah, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. Wat de Heere zegt is eigenlijk: ik kom twee keer. Ik kom nu tot Sarah met mijn belofte. En ik kom straks over een jaar met de vervulling van mijn belofte. En wat is de vervulling van die belofte dan? Sarah zal een zoon hebben. Voordat we verder gaan, gemeente, gaan we vanwege de warmte eerst zingen. Psalm 105, vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken. 105, het vijfde vers. Misschien dat er iemand vraagt, waarom was die belofte voor Abraham en Sara zo belangrijk? Misschien dat er iemand vraagt, wat heeft die belofte eigenlijk te maken met mijn leven? De belofte van een zoon? Misschien dat er wel iemand zegt, in het verdriet van zijn of haar leven en de kinderzegen zal ik nooit ontvangen. Wat heeft dat gedeelte nu precies tot mij te zeggen? Dan is het belangrijk, gemeente, om te bedenken dat het in de belofte die Abraham hier krijgt en die Sara hier bijzonder krijgt, ten diepste niet gaat om Isaac. Daar gaat het ook wel om. Dat was ook wel iets dat belangrijk was voor Abraham en voor Sara. Maar het gaat ten diepste om de grote zoon van Abraham. Om de Heer Jezus Christus. Toen Abraham de belofte had gekregen van een nageslacht, van land, van een kind, was er boven die drie dingen uit, en die drie dingen behoren tot de belofte die Abraham kreeg, groot nageslacht, beloofde land, kind, een zoon, maar toen was er iets dat er bovenuit ging, en dat was, en dat klinkt nog heel raadselachtig en heel verborgen, maar dat was, en in u en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Dat was de belofte van de komende zaligmaker. En daar heeft Abraham, zo heel diep in het Oude Testament, door het geloof iets van mogen zien. Er staat in het Nieuwe Testament dat Abraham de dag van Christus van verre heeft gezien en heeft omhelst door het geloof. Dat was het belangrijkste in de belofte. De komst van Christus. De komst van de zaligmaker. Kijk, en als Abraham en Sara nu op deze warme dag bij de tent in de schaduw van de terebintbomen deze belofte krijgen. En laten we hem nog een keer lezen vanuit vers 10. Ik zal voorzeker weder tot u komen, omtrent deze tijd des levens. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. Dan gaat het ten diepste en uiteindelijk langs Isaac en langs heel die lijn die door het Oude Testament zal lopen heen, om de komst van Christus. Dan is ze dus ten diepste het evangelie dat hier bij Abraham's tent gepreekt wordt. En dat komt tot een man van 99 jaar, wiens lichaam, zo lezen we in de Romeinenbrief, verstorven was. Dat wil zeggen, hij kon geen kinderen meer voortbrengen. En dat woord kwam tot een vrouw van 89 jaar, in wie de moeder ook verstorven was. Dat woord kwam tot mensen, oude mensen, voor wie het niet meer kon. Die zelf geen enkele mogelijkheid meer zagen. En de Heere gaat zijn vervulling, zijn belofte vervullen, dwars door die onmogelijkheid heen. En de Heere komt met de prediking van zijn evangelie tot mensen voor wie het alles onmogelijk geworden is. En dan trek ik de lijn door, gemeente, want op deze nog warme zomerdag komt de Heere met zijn evangelie. Met het evangelie van de komst van zijn eigen lieve zoon, de Heer Jezus Christus. De grote zoon van Abraham. En hoe is hij gekomen? Door de onmogelijkheid heen. En hoe komt hij in een mensenleven? Hoe komt hij als de zaligmaker? Misschien dat het uw verzuchting wel is. Hoe zal hij ooit komen? Hoe zal hij tot mij komen? Als u ziet op wie u bent. En als u ziet op wat u gedaan hebt. En als u ziet op uw zondige hart en op uw verzondigde leven. En als u ziet op de koude van uw hart en op uw hoge ouderdom misschien wel. En op al die jaren dat u onder het woord gezeten hebt en dat dat woord nooit tot u kwam met kracht. Hoe zou het ooit kunnen? En u zegt het evangelie, Christus komt door de onmogelijkheden heen. Het leven van een man en een vrouw die onvruchtbaar geworden waren. Hoe het niet meer kon. Mag dat woord van morgen is het woord zijn voor u, voor jou. Als je het zegt, oh, het zou voor mij niet kunnen. De Heere komt door onmogelijkheden heen. Waarom doet de Heere dat zo? Waarom heeft de Heere nou Abraham en Sarah niet gewoon een kindje gegeven toen ze een jaar of 30 waren? Toen ze nog jong waren en menselijk gesproken veel beter zorg konden dragen misschien voor zo'n kind. Omdat de Heere, en dat is belangrijk om vast te houden, ook in uw eigen leven, als u in wegen van onmogelijkheid terechtkomt. Omdat de Heere ja ook wel uit is op de zaligheid van zondaren, maar boven alles op de eer van zijn naam. En omdat de Heere zijn eer wil verheerlijken daar waar het van mijn kant onmogelijk wordt. En ik de Heere onmisbaar nodig heb en het wonder het grootste wordt. Maar als u dan vanmorgen in die onmogelijkheid verkeert en als u zegt hoe moet het toch. O, zou u dan uw onmogelijkheid niet als een pleitgrond voor de Heere neerleggen. Heere, hier is mijn onmogelijkheid. Maar mag uw naam daar nu in geëerd worden. En mag ik er zalig door worden. Want u komt toch door de onmogelijkheid heen. Vandaar ook gemeente dat het er staat in vers 11. Abraham nu en Sarah waren oud en welbedaagd. Het had Sarah opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. En dan komen we bij onze laatste gedachte, het antwoord op dat bezoek. De laatste verse, 12 tot en met 15. Want hoe reageert Sarah? De geschiedenis beperkt zich tot Sarah. De Heere kwam heel bijzonder deze keer voor Sarah. Voor die vrouw die, ik zeg het nu een beetje menselijk, maar voor die vrouw die altijd nog overgeslagen was. Die nog nooit echt persoonlijk had gehoord. Maar de Heere kwam voor Sarah. Hij had een woord voor Sarah. En Sarah heeft daar gestaan in de tent. We hebben misschien de gedachte dat dat onfatsoenlijk was, dat ze daar stond mee te luisteren. Maar dat was in die cultuur niet onfatsoenlijk, dat was heel gewoon. Een vrouw die daar in de tent was, maar die het gesprek gewoon kon volgen. Hoe reageert Sarah? Vers 12. Zo lachte Sarah bij zichzelf. Je kon niks horen in die tent en buiten. Maar stilletjes heeft Sarah gelachen. En ze heeft het gezegd. Zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben. In de grond als dat er eigenlijk versleten. En mijn Heer oud is. Sarah lacht. Ze lacht in ongeloof. Want de Heere heeft gesproken, ik zal omtrent deze tijd des levens tot u wederkeer. En Sarah zal een zoon hebben. De Heere zei, ik zal. En Sarah zei, zal ik? Zal ik? Ongeloof. Sarah heeft gelachen. Reken er maar op, gemeente, dat dat pijn gedaan heeft. Beider. Dat was geen lach van vreugde. Er was een lach van pijn. Ongeloof doet zeer in het leven van iemand met genade. En Sarah was een vrouw met genade. ongeloof doet pijn. Bij u ook? Of kunt u in ongeloof leven en voortleven? En dan gaat de Heer het zeggen, vers 13. En de Heere zeide tot Abraham: waarom heeft Sara gelachen, zeggende: zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben? Opmerkelijk, gemeente, de Heere spreekt tot Abraham. Hij hoort Sara, hij ziet Sara, hij ziet in het hart van Sara, hij ziet de lach, de ongelooflach, de pijn, de spot. En nu had de Heere kunnen zeggen: Sara, ik zie u daar in die tent en waarom hebt u gelachen? Maar de Heere doet het anders. De Heere richt zich tot Abraham. Abraham, waarom heeft Sara gelachen? Daar heeft de Heer ook een bedoeling mee. Daar heeft de Heere deze bedoeling mee, dat de man Abraham met zijn vrouw Sara zal spreken over deze dingen. Zo heeft de Heer het huwelijk ook bedoeld. Als u nog een man of een vrouw mag hebben, spreekt u over de dingen van de Heer. Spreekt u over het geloof en over het ongeloof met elkaar. Spreekt u over Gods woord met elkaar. En dan zegt de Heer in vers 14: zou iets voor de Heer te wonderlijk zijn? U kunt die woorden vanuit het Hebreeuws vertalen met: zou iets voor de Heere verborgen zijn? Maar ze kunnen ook betekenen wat er hier staat: zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Zou er iets zijn wat ik niet kan? Dat zegt de Heere. En dat zegt de Heere daar op die warme dag bij de tent van Abraham. En dat zegt de Heere vanmorgen tegen mensen in de nood. Van tijdelijke omstandigheden misschien, zorgen over het gezin, over uw huwelijk, zorgen over uw gezondheid of over uw werk. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Hebt u het al voor de Heere neergelegd in het gebed? Dat zegt de Heere tegen geestelijke tobbers vanmorgen onder ons, die zeggen: hoe zal het toch moeten? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? En dan is het zo'n prachtige lijn, en dat moet u dan ook nog maar eens voor uzelf verder overdenken, dat dat woord wonderlijk, wat hier staat, ook in de grondtaal precies hetzelfde woord is dat u leest in Jesaja 9 als het gaat over de namen van de Heer Jezus Christus. En men noemt zijn naam wonderlijk. Zou iets voor hem te wonderlijk zijn? Zou hij niet krachtig genoeg zijn om het hardste hart te verbreken? Zou hij, die Bartimeus de ogen opende, niet uw ogen kunnen openen? Zou hij de liefde niet kunnen uitstorten door zijn geest in uw hart, zodat u niet meer zonder God kunt? Zou hij u niet kunnen leren wie God is en wie u bent? Zou hij uw harde hart niet kunnen verbreken? Zou iets voor hem te wonderlijk zijn? Zou hij u niet het ware berouw kunnen geven? Zou hij u niet tot hem kunnen trekken en het geloof in hem kunnen geven? Zou hij u niet voor eeuwig kunnen zalig maken? Zijn naam is toch wonderlijk? Zou iets voor hem te wonderlijk zijn? Sara is geschrokken. Die vreemdeling daar buiten de tent, die kent niet alleen mijn naam, maar die weet ook wat er in mijn gedachten omgaat, wat er in mijn hart omgaat. Sara vreesde, staat er in het laatste vers van onze tekst. En dan doet Sara iets ergs. Dan liegt ze. En dan zegt ze het: ik heb niet gelachen. Sarah was. Leest u het maar na in de brieven in het Nieuwe Testament. U komt Sarah daar verschillende keren tegen. Sarah was een vrouw die genade kende, die de Heere vreesde. Maar hier ziet u hoe het afloopt, hoe laag het afloopt met een mens in zichzelf. Ook met een kind van God in zichzelf. Er blijft hier een lachende en een liegende Sarah over. Gods kinderen hebben nooit reden om te roemen in zichzelf. Aan hun kant, ach, wat blijft er dan wel over? Maar aan Gods kant, wat blijft er ook dan over? Want wat was het verdiend als de Heere nu was weggegaan en hij was niet meer teruggekomen na een jaar? En hij had zijn belofte niet vervuld. Sarah had gelachen. Sarah had gelogen. Ze logende het. Ze vlucht weg in een verontschuldiging. En misschien is het wel uw leven, jouw leven op dit moment. U liegt voor de Heere. En u ontkent voor de Heere. En u verschuilt zich op diezelfde plaats als waar Adam en Eva al helemaal in het begin na de zondeval zich verborgen hielden. Sarah verbergt zich. Maar de Heere komt terug. En dan lees ik in Genesis 21 vers 1. En de Heere bezocht Sarah, gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sarah gelijk als hij gesproken had. Wat een wonder dat de Heere niet van zijn belofte afkomt. Dat de Heere niet van zijn woord afkomt. Dat de Heere zijn woord genade ging vervullen. In het leven van iemand die het met haar ongeloof en met haar liegen allerminst had verdiend. Maar de Heere neemt reden uit zichzelf. Hij komt. En hij komt terug. En dat is het laatste, gemeente, wat ik erover zeg. In dat tussenliggende jaar is de Heere ook gekomen in het leven van Sarah. In het leven van die liegende, lachende, spottende Sarah met de pijn in haar hart. En de Heere heeft dat geloof, dat hij zelf in haar hart had gelegd, aangeblazen. En toen is er een tijd gekomen dat Sarah het weer geloviging, dat ze God voor waar mocht houden en dat ze zijn woord voor waar mocht houden en dat ze mocht afzien van alle omstandigheden, ook van de moeder in haar die verstorven was. En dan staat er in Hebreeën 11, het 11e vers, door het geloof heeft ook Sarah, zelfs Sarah, mag u vertalen, zelf kracht ontvangen om zaad te geven. En boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Hem getrouw geacht die het beloofd had. En dan zegt er iemand vanmorgen, dominee, maar zij had een belofte gekregen en ik heb nog nooit één belofte in mijn leven gekregen zoals Sarah hem kreeg. Kom, gemeente, is de belofte van het evangelie niet vele malen in de prediking tot u gekomen? En heeft de Heer het daarin niet gezegd? Wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, pas uw woorden toe aan het hart en werk ze uit in de levens van, kon het zijn, ons allen. Heb dank voor wat u schonk. Zegen het uwe en verzoen genadig het onze. Breng ons, ondanks de warmte, vanmiddag weer getrouw samen onder uw woord. En hoor ons en schenk ons uw bewaring. Om Christus wil alleen. Amen. slotzang is Psalm 93, het vierde vers. 93, vers 4. Eindigen we met dankgebed. Ontvang de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.